Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en een heel gelukkig nieuwjaar. 2023, dat was het jaar waarin Taylor Swift werd gekroond als keizerin van de pop en de film Barbie alle records verbrak. Wordt 2024 wederom een knijterfeministisch cultuurjaar waarin jonge vrouwen de regie in eigen handen nemen? En waar kunnen we ons nog meer ontzettend op verheugen en ons mee troosten de komende natte, grijze, donkere wintermaanden? Daarover ga ik het allemaal hebben vandaag met mijn gasten. En dat zijn chefkunst Herien Wensink.
Hey.
Hi, goedemorgen. Hi. Ik noem je altijd chef series. Mark Moorman,
hey,
goedemorgen.
Esma.
En
hallo.
Aangeschoven is ook muziekjournalist Robert van der Gijssel.
Hey, goedemorgen.
Hoi. Ik begin denk ik eventjes bij jou, Herien. Want nou ja, ik had het even over 2023 in een nutshell. Dus van een hele kleine notendop. Maar vind jij dat ook? Heb jij ook zo dat jaar beleefd?
En zeker. Ja, ja, ik zat gisteren nog aan de buren stralend te vertellen over Barbie. En dat mijn culturele hoogtepunt van het jaar was. Ik raak er maar niet over uitgepraat. Ook over dus niet alleen hoe goed die film was, maar ook wat het heeft betekend. Weet je wel, hoe Greta Gerwig door dat uiteindelijk als eerste vrouwelijke solo-regisseur door dat glazen plafond van Hollywood is gebroken. Dat echt heeft verbrijzeld.
Ja, dat is misschien nog wel het meest bijzondere.
Precies.
Aan Barbie.
Ja.
Dat een vrouwelijke regisseur in zoveel succes.
Ja. En dan 1 miljard, ja. Meer dan 1 miljard opbrengst, dat is nog nooit vertoond. En al die miljoenen bezoekers. Maar ook het feit hoe het hier op de redactie bijvoorbeeld het gesprek bepaalde. Dat weet je ook nog wel. En hoe anders dat was. Dat een vrouwenonderwerp of een vrouwenthema, noem ik het dan even maar, opeens het culturele discours bepaalde. En wat een verademing dat was ook voor mij. Want ik had dat eigenlijk nooit echt meegemaakt. Op
ja, dat zelfs alle mannen van Vandaag Inside gewoon naar Barbie waren geweest. Oké, dat is niet waar. Maar verder was het een doorslaand succes.
Ja.
Ja. Hey, en 2024?
Ja, nou die trend die zet wel een beetje door. We zaten hier aan tafel, waren we ook enthousiast over een andere podcast toevallig. Die van de New Yorker, van Critics at Large. En die hebben het dan over afgelopen jaar, maar die noemden dat jaar The Year of the Doll. Dus het jaar van de pop. En er komen een paar films, zij betrekken bij Barbie nog een paar andere films die wij nu binnenkort hier gaan zien. En dan zie je dus dat hele thema van jonge vrouw die inderdaad haar eigen weg kiest, haar eigen koers bepaalt, zich losbreekt eigenlijk uit een soort gouden kooi of een poppenhuis of zo, dat die trend hier ook doorzet. Met bijvoorbeeld een film als Priscilla, die deze week geloof ik in de bioscoop te zien is.
Vanaf donderdag.
Priscilla, ja. Presley in haar gouden kooi in Graceland, die op 14-jarige leeftijd wordt geschaakt en daar wordt min of meer wordt opgesloten en aangekleed en vertelt hoe ze zich moet gedragen en of ze wel of geen vrienden mag ontvangen thuis.
Ook door een vrouwelijke regisseur.
Ja, precies. Ja. Precies. En dan Poor Things van Yorgos Lanthimos. Over een vrouw die letterlijk wordt gemaakt door een man. Een jonge vrouw die zelfmoord pleegt en door een wetenschapper weer tot leven wordt gewekt met het brein van een baby.
Haar eigen baby.
Haar eigen baby, ja. Het is heel luguber. Ja. Wij weten nog niet of we ons verheugen op deze film, Esma. Maar
nou, ik heb dus heel stiekem al een stukje gekeken en Priscilla ook. En het zijn hele fascinerende films, beiden. Dus ik wil toch wel zeggen dat je er enorm op kunt verheugen.
Ja, ja. En sowieso heel benieuwd naar hoe ontwikkelt zo'n vrouw zich? Hoe gaat deze vrouw baby haar eigen weg bepalen?
Maar wat was de analyse van de Critics at Large, de podcast van de New Yorker? Waar staat die pop dan eigenlijk voor?
Dat ging, nou, ze betrokken het bijvoorbeeld op de vrijgimmige maatschappelijke realiteit natuurlijk in Amerika met het terugdraaien van abortusrechten. Ja. Dus je kan je de vraag stellen van als de vrouw een pop is, wie is de poppenspeler? Wie gaat er over de pop? Wie beschikt er over haar lichaam?
Ja.
Is zij dat zelf of hebben andere mensen het voor het zeggen? En dat is natuurlijk steeds een vraag die in al die films ook terugkomt.
Ja,
en
ja.
In een paar gevallen wel redelijk met een hoopvolle uitkomst. Namelijk dat zij het zelf bepaalt. En dat zij losbreekt en haar eigen wetten bepaalt.
Hey, en Robert van Gijssel, ik had het net over Taylor Swift. Mm-hmm. Wij hebben ook een aflevering over gemaakt. Over haar, nou ja...
Werelddominantie.
Werelddominantie, ja. Toch? Mm-hmm. Je kunt het toch niet anders stellen?
Ja.
Ja.
Die gaat door.
Die gaat door.
Voorspel ik.
Die is ongeëvenaard. Nee, want ja. Je vertelde dat zij nu ook weer een nieuw record
heeft
verbroken.
Ja, dat is wel een belangrijke. Want er is dus heel veel oude muziek op de wereld. En dat gaat maar door. En de afscheidstournees duren tegenwoordig 7 jaar.
Je had hier vandaag een stuk over.
Daar hadden we vandaag ook een verhaal over.
En dat ook komt, een trend, hè?
Dat is ook een trend. En dat komt volgend jaar. Dat gaat maar door. De nostalgie is overweldigend. Maar het record stond op naam van Elton John, die al 7 jaar aan het afscheid nemen is. Met zijn farewell tour. En ik zat me nog af te vragen waarom hij dat eigenlijk doet. Is dat puur om het geld? Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen, want hij heeft inmiddels 1 miljard opgehaald.
Ja.
Hoeveel meer miljarden heb je nodig? Maar volgens mij houdt hij gewoon heel erg van zijn publiek. Maar eind vorige maand is Taylor Swift er overheen gegaan. Die is nu de meest verdienende tourartiest aller tijden. Met haar Eras Tour.
Ja.
En die is pas op de helft. Dus dat gaat nog een jaar door.
Oh,
en verwacht wordt dat hij 2 miljard gaat ophalen.
Ja,
en dat is natuurlijk een gigantisch... Nou ja, een enorme mijlpaal in de popmuziek. Maar
En ze komt naar Nederland, toch?
En ze komt ook naar Nederland,
ja.
Inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk dat is nooit vertoond. En dat door een van de grootste popvrouwen aller tijden.
Het is wel grappig dat volgens mij wat Taylor Swift is voor een hele generatie meisjes, was Barbie in zekere zin een beetje voor mij of zo. Misschien een vrouw van mijn generatie. Dat je dus echt een heel universum hebt, als het ware, waarin je kan verliezen en waarin je kan opgaan. Wat je hele wereld bepaalt.
Precies.
Wat waar je mee kan identificeren, waar je troost uitput, waar je echt
zeker.
En zo'n icoon had ik niet in mijn jeugd, zo'n vrouwelijke popster.
Ik vraag me bij Taylor Swift wel altijd af hoe groot haar bereik is, of zij echt heel erg in haar generatie zit en vaak ook wel veel vrouwelijke fans heeft, of dat ze ook uitstraalt naar heel veel oudere popliefhebbers, mannelijke popliefhebbers.
Ja.
Dat vind ik nog wel. Dat vind ik ook spannend om dat te volgen.
Een keer of 10 in de top 2000 voorkwam, wat ook wel weer wonderlijk is.
Zeker, er stond opmerkelijk veel jonge muziek in.
Is er iemand die haar nog naar de kroon kan steken dit jaar? Is er een andere vrouwelijke artiest?
Dit jaar niet, denk ik. Maar er zijn wel grote artiesten die in de aantocht zijn. Olivia Rodrigo is er een van.
Ja, vertel me even meer over haar, want ik heb haar dus nog niet helemaal op het vizier.
Zij is wel een voorbeeld van hoe snel het kan gaan met hele jonge popvrouwen. Billie Eilish was het eerste voorbeeld eigenlijk, en zij is het tweede voorbeeld. Vanaf haar 17e heel snel, heel groot geworden met een eerste plaat.
Ja.
En die stond ook gelijk in de AFAS Live, daar was ik bij. En dat was helemaal niet goed. Dat rammelde aan alle kanten en toch was er iedereen blij. Hè. Dat was echt wel een leuke popshow, maar het technisch ging het helemaal niet goed. En die staat nu wel in de Ziggo Dome.
Ja.
Dus dat doet je ook wel eens afvragen of het niet te snel gaat voor sommige... Niet vrouwen, maar bij snel popsucces.
Ja, maar hoe zou je haar muziek beschrijven?
Nou, dat vind ik het leuke aan haar muziek. Zij heeft de gitaar een beetje teruggebracht in de pop, de poppunk.
Ik zie een twinkel in je ogen.
Ja, dat vind ik echt leuk. het zijn hele catchy liedjes. Trouwens ook echt een generatie artiest. Die denk ik heel veel mensen van haar generatie aanspreekt. Maar ook mensen van mijn generatie, die houden van stevige gitaren. Dat vind ik heel leuk aan haar. Zij slaat echt wel een brug met een heel groot, breder publiek, denk ik.
Ja.
Dat zou haar potentieel ook heel groot kunnen maken.
Ja,
ik,
precies,
hoor.
Ja.
Fuck it, it's fine. Yes, I know that he's my ex, but can't do me what we connect. I only see him as a friend, the biggest lie I ever said.
Hey, en Mark, jij hebt natuurlijk naar heel veel series dit jaar gekeken en heel veel films. We hebben het ook aan de lezers gevraagd.
Ja.
Wat 2023 wat voor hun nou hun favoriete serie was. Wat tromgeroffel is daar uitgekomen?
Nou, bij de series waren lezers en onze eigen seriepanel zaten zeg maar op één lijn.
Oh.
Dus de serie die... men het best leukst vond, was Succession, seizoen 4, het slotseizoen.
Ja, uiteraard, wil ik wel zeggen.
Ja, met een soort ruime voorsprong. Dus we zaten, dat zag je ook in de... We hebben films en series aan onze lezers gevraagd. En dat is ook altijd een soort controle voor de redactie om te kijken van... zijn we onze lezers niet kwijtgeraakt ondertussen?
Precies.
Maar we zitten wel ongeveer in hetzelfde kwadrant, zou je kunnen zeggen. Wat me bij series opviel was dat, terwijl wij die niet in de top 10 hadden staan, maar onze lezers vinden Oogappels, vinden ze een van de beste series. Bij de lezer staat die op de derde plek.
Ja.
En in allerlei commentaar kregen we er dan ook als redactie van langs dat we die serie genegeerd hadden dit jaar. En hoe belangrijk die serie is, omdat het eigenlijk een van de weinige dingen is waar Nederlandse gezinnen zichzelf nog in herkennen op tv. En waar ze met elkaar naar kijken. Dus de meerdere meer generaties.
Dat intergenerationele, hè? Ja, precies. Ja. Dat je echt met z'n allen er...
Nou ja, het feit dat het zo vaak genoemd werd, geeft aan dat dat kennelijk een uitzondering is tegenwoordig in het kijkgedrag. En oogappels brengt de mensen samen. Mm. En dat wilden de lezers ons toch wel even nog vertellen aan het eind van het jaar.
Ja, nou was Succession natuurlijk best een nihilistische... Mm-hmm. Maatschappij, kritische serie. Gaan we dat in 2024 ook weer zien? Die toon of?
Ja, ongetwijfeld. Ja, er worden heel vaak de nieuwe series het nieuwe Succession genoemd. Als er maar even een zakenfamilie wordt opgevoerd of er een opvolgingskwestie speelt, dan heeft iedereen het weer over Succession.
Ja.
Maar goed, ik heb een van de eerste series die dit jaar gaat spelen, die ik zou willen aanbevelen, is een beetje in die sfeer, de Curse. Het gaat over heel veel. Het gaat over Amerika nu. Maar het gaat ook over een stel, gespeeld door Nathan Fielder, die ook een van de schrijvers van de show is. En Emma Stone, daar heb je er weer.
Het wordt het jaar van Emma Stone,
Het wordt
toch?
Het jaar van Emma Stone, zeker? Ja, absoluut. Ja. En ze zijn een echtpaar wat in een stadje in New Mexico goede werken aan het doen is. Zo zien zij dat.
Ja.
Er zit een schema achter dat met die goede dingen die ze in dat kleine stadje willen doen, uiteindelijk de grondprijzen gaan stijgen. En daar gaan zij dan van profiteren. Dat is het onderliggende thema.
Oh, dus ja. Meteen een slim plan. Ja, daar kun je heel veel mee
beginnen. Nee, dat vinden zij ook. En dat hele proces willen ze vastleggen in een reality show.
Aha,
dus er is ook een reality show maker die ze in alles volgt. Waarbij ze zich natuurlijk steeds hyperbewust zijn van hoe ze zich gedragen, hoe ze zich verhouden tot die mensen, hoe ze met elkaar praten. En elke spontaniteit wordt op die manier uit hun relatie getrokken. Omdat ze voortdurend het gevoel hebben dat ze aan het optreden zijn. En met name Emma Stone is echt briljant als een soort vrouw die onder voortdurende hoogspanning staat. In die ambitie om maar zo sympathiek mogelijk over te komen. Wat op een catastrofale...
Ja. En dat klinkt een beetje toch in de sfeer van... Het is niet in de sfeer van Succession, maar het is wel weer die...
White Lotus-achtig ook?
Ja, White Lotus-achtig spiegel.
Het is gewoon een hele pijnlijke en rake analyse van de totale hypocrisie.
Ja, oké.
Okay. Van deze mensen. En het is echt af en toe... Ik vind het heel erg goed en fascinerend. En het is ook tegelijkertijd gewoon soms heel erg moeilijk om naar te kijken. Scènes gaan zo lang en zo pijnlijk door.
Oh.
En hoe die twee dat uitspelen.
Ja.
Het is fascinerend.
Hey, en Mark, wat zo fijn was aan jouw tips. Ik vroeg jou om jouw drie dingen waar jij je op verheugt. Is dat ze allemaal al in januari te zien zijn. Wat voor mij altijd de meest depressieve maand ever is.
Nou, januari is...
Op februari na, want dat is nog veel erger.
Het is korter, gelukkig.
Februari is het allerergst.
Ja, ja.
Maar waar zit jij je nog meer enorm op te verheugen?
Nou, we krijgen... Nou, sowieso is januari een hele goede seriemaand. Misschien ook omdat... het was vorig jaar ook. Kwamen er ook allemaal
niets
grote dingen
nieuws,
in januari. Ja. Ja, nee. Nou ja, dat is ook een beetje onze taak hier. Ook misschien omdat dat in de filmhoek het dan iets rustiger is.
Ja.
En dat die streamers denken...
Lekker veel binnen zitten.
En mensen zitten...
Ja, gordijnen dicht, kachel aan, series kijken.
Absoluut, ja.
Ja, dus het andere grote ding wat half januari te zien is... is na jaren eigenlijk, het vierde seizoen van True Detective.
Met
Jodie Foster.
Joehoe.
En dat speelt zich dan, en dat past dan wel weer bij deze tijd van het jaar, speelt zich boven de Poolcirkel in de nacht af.
En, maar lekker.
Ik heb daar al een aantal afleveringen van gezien. En ik vond het heel, heel gripping. True Detective was altijd heel erg, ging over mannenvriendschap of mannenrelaties. Dat was altijd nogal een masculine toestand.
Een homosociale gebeurtenis, zeg maar. Ja.
En hier is de schrijver en de regisseur En de hoofdrolspelers zijn vrouwen allemaal. Dus we krijgen een heel ander perspectief op.
Toen ik naar de trailer keek, toen viel me aan mezelf op hoe ontzettend gehecht ik eigenlijk aan Jodie Foster ben. Terwijl ik weet niks van deze vrouw. Zij geeft nooit interviews, of tenminste... Ik heb er nauwelijks eentje gelezen. Ik weet eigenlijk...
Nee, zij...
Maar als ik alleen al haar stem hoor, dan het voelt gewoon als een soort thuiskomen of zo.
Ze is heel...
Diepe indruk gemaakt in een bepaalde ontvankelijke periode van je leven.
Zeker weten, ja.
En zij heeft... Want dit is haar eerste tv-rol sinds ze een kind was. Zij heeft natuurlijk altijd films gespeeld. Ze heeft ook wel tv-dingen geregisseerd. Maar dit is eigenlijk de eerste hoofdrol die ze in een serie speelt. En wat ik ook wel opvallend vind en ook wel een trendje genoemd kan worden, is dat zij speelt hier de politiechef die een of andere gruwelijke moordzaak moet oplossen. Maar zij is een hele onaangename vrouw.
Ja, dat is ook leuk.
Ja, heerlijk.
En dat is eigenlijk, in die nieuwe tijdperk van die nieuwe vrouwelijke hoofdrollen, was het wachten eigenlijk nog op de volgende stap.
Ja.
Namelijk dat die vrouwen ook van die beetje lastige, dwarse rollen gingen spelen. En dat die sterren zelf een soort het zelfvertrouwen hadden om dat soort rollen aan te nemen.
Ja, dat het geen afbreukrisico meer is ook om zo'n rol te spelen.
Want Emma Stone in The Curse is echt een heel onaangename vrouw.
Dan valt er ook meer te spelen. Hè? Dat is wat heel interessant en goed nieuws voor vrouwelijke actrices.
Ja. En Julia Roberts, die we laatst in een grote film Netflix zagen.
Zeer onaangenaam.
Was ook heel onaangenaam. Ja, was ook een soort
nog steeds Leave the World Behind.
Was ook een soort Karen-achtige figuur. En dat is echt nou ja, dat zijn allemaal type rollen die ik denk 2-3 jaar geleden nog nauwelijks bestonden. Ja,
Kate Winslet heeft dat ook.
Ja, je had natuurlijk wel bij die Deense thrillers, The Killing en zo, dat de die autistische vrouwen.
Ja, maar goed, Scandinavië is ons altijd
waar,
voor.
Ja,
altijd
voor.
Maar je ziet nu ook de grote internationale actrices die denken, we moeten echt die veelzijdige rollen
omarmen. En dat is een feest om naar
goed
te kijken.
Nieuws. Ja. Ja.
Nou, en tot slot Masters of Air. Tweede Wereldoorlog drama?
Masters of the Air.
Oh, sorry.
Ja, nee, dat is helemaal... Dat wordt echt het grote ding. Dat is een serie van 300 miljoen, geloof ik.
Wauw, waar te zien?
Dat wordt Apple TV Plus. Dat is, zeg maar, je moet het zien in de Band of Brothers. Dat is de hoogst gewaardeerde serie uit de seriegeschiedenis qua scores online. En dat komt uit dezelfde hoek. En Tom Hanks en Steven Spielberg geproduceerd. Hier spelen echt alle jonge acteurs van het moment in. En dat is natuurlijk, als we het hebben over een soort veilige thematiek. Het gaat natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Het is een serie waar de weinig morele ambiguïteit is. Het is gewoon...
dat is heel fijn in januari. Geen morele ambiguïteit.
Al onze helden staan hier aan de goede kant. En worden eigenlijk... Dat is het handige voor... van series over de Tweede Wereldoorlog. Dat is het gewoon... Dat conflict, dat staat gewoon...
Als een huis.
Is heel helder. En in tegenstelling tot alle oorlogen die daarna kwamen, waren natuurlijk hele andere dingen.
Ja.
Maar dat is ook wel een roepelijke mannenserie dan. Of,
ja, interessant.
Totaal.
Het is wel leuk dat in het aanbod gewoon ook nog wat leuke mannen dingen zitten, toch?
Ja, die ook
die moeten die verdienen ook af en toe.
Ja, vind ik ook.
Ja. Nou, wel goed dat je ook Band of Brothers als de meest, dat zag ik ook al, de meest gewaardeerde serie ooit.
Ja.
Want die heb ik eigenlijk dus nog niet gezien.
Het is echt een hele goede serie. Ja, hoor. Het is ook allemaal gebaseerd op historische boeken over bepaalde militaire eenheden. En gebaseerd ook op gesprekken met de mensen die dat toendertijd hebben meegemaakt.
Ja. Ik ga even door met jou, Robert. Ik wil van jou ook weten waar jij heel erg op verheugt. Maar allereerst, jij hebt voor het Volkskrant Magazine heb jij een vrouwtje geïnterviewd.
Ja.
Die heeft een album uit.
Haar eerste album.
Ja.
Ja, het is een hele bijzondere carrière die vrouwtje heeft doorlopen. Eigenlijk een ongelofelijke carrière. Zij begon met het liedje Groter dan ik. Dat had ze geschreven 2 jaar voor corona al, maar dat lag op de plank. En dat kwam toen uit toen de pandemie net losbarstte. En dat werd toen het anthem van de coronatijd, zo'n beetje. Ook omdat ze in haar tekst kon je iets zien over zorg over de klimaatcrisis.
Ja.
De wereld stond in de fik, zong ze. Maar het vuur is groter dan ik.
Ja.
Zij kon dan niet spelen. Dus ze had niet een normale carrière dat je eens in een kleine club eens een keer een optredetje gaat doen. Maar ze was super populair door dat nummer. Het was ook echt steengoed. En toen de pandemie over was, werd ze de grootste podia opgeslingerd, echt. Dus zij leerde op een groot podium hoe ze zich moest gedragen op een groot podium. Nou, dat heeft natuurlijk geen één band meegemaakt.
Nee, krankzinnig.
En daar vertelden ze ook over in het interview hoe ontzettend moeilijk dat was. Maar ook hoe makkelijk ze zich daar toch aan heeft aangepast.
Ja.
Ik had ook oude video's gekeken van haar eerste shows op echt hele grote stages van de festivals. Vergeleken met haar nieuwe shows. Nou, dat is een enorm verschil.
Ja.
En ze zei ook van, ik stond daar in het begin met een... Ik haalde mijn microfoon niet uit mijn standaard. Dat durfde ik niet. En nu loopt ze heen en weer. Ze wijst naar het publiek. Ze sleept iedereen mee in haar waanzinnig mooie teksten.
Ja.
Dus een gigantische carrière doorgelopen, eigenlijk in een hele korte tijd.
Ja.
Maar ze had nog steeds geen plaat. Dus dat is wel opmerkelijk, dat je alleen met singles of 4 tournees achter de rug hebt.
Ja.
En nu komt die plaat eindelijk en die mocht ik dan van tevoren luisteren en daar hebben we over gepraat. En dat was echt een eye-opener.
En wat is er zo goed aan haar? Wat vind jij?
Ik vind, zij schrijft hele intieme persoonlijke teksten. Echt, ja. Echt wel de binnenwereld. Daar hebben we het ook nog over gehad. Of ze niet toch meer over de buitenwereld moet zingen.
Ja.
Want de wereld staat nog steeds in de fik. En, maar ze weet die een beetje sombere bespiegelingen. Ze is een beetje een tobber. Maar op een positieve manier. Ze denkt veel na over zichzelf en over hoe ze in de wereld staat. Maar in haar muziek zit een soort vrolijkheid en een soort euforie. En... als ik haar live zie, bijvoorbeeld in de Alpha op Lowlands, op het grootste podium. Nou, iedereen gaat daarin mee. Terwijl het eigenlijk persoonlijke liedjes zijn die je haar ziet schrijven op haar bloknoot van achter haar raam in Amsterdam-West.
Ja.
Maar dat krijgt een enorme vaart in zo'n concertzaal en iedereen gaat daarin mee.
Moet huilen om te schrijven, verschuilen om te blijven. Vanavond moet ik dansen!
Dat vind ik ongelooflijk. Die mix van verdrietigheid en euforie.
Ja.
Die mix zit bijna in alle nummers. Dat vind ik heel bijzonder.
Ik heb best wel echt devote vrouwtje-fans. Mm-hmm.
Ja.
Al wat jonger moet ik zeggen.
Ja,
maar...
zeker. Ja, ik moet ook denken, dat is ook een coming-of-age verhaal. Hè,
het is heel erg coming-of-age.
En dat hebben we allemaal meegemaakt, dat verhaal met
zeker.
Haar.
Zeker. Ja. Maar ik zie nu bij de commentaren onder haar nieuwste liedjes. Er zijn een paar singles verschenen van een nieuwe plaat. Dan zie ik ook mensen die zeggen, nou, dit is echt van 50 plus.
Mm-hmm.
Ik ben helemaal compleet overrompeld door jouw tekst die me zo heeft geholpen. Dus het is ook wel universeel invoelbaar wat zij doormaakt in haar
zo
hoofd.
Zo knap, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk bij muziek om. Of
precies.
Het binnenkomt. Ja,
ja. Nou ja, en
dat kan
en
zij dus
ik denk dat
goed.
Kijk, ieder jaar was haar jaar zo'n beetje. Dat is het gekke. Maar ik denk dat dit nog... meer haar jaar gaat worden, want de plaat verschijnt over 2 weken.
En dat zijn dan net een beetje als Taylor Swift ook de platenmaatschappij aan de kant gezet? Of hoe is dit ook weer gegaan? Met
ja, nou,
dat
is ook heel bijzonder. Zij zat bij Top Notch en daar bracht ze haar EP's uit, dus de eerste platen met een paar singles. En toen besloot ze van de een op de andere dag om daarmee te stoppen. En ik vroeg haar ook waarom. Ze zei, ja, ik wil gewoon vrij zijn om mijn eigen muzieksmaak te volgen.
Ja.
Toen dacht ik, oh ja, zo werkt dat natuurlijk nog steeds. Hè? Top Notch die zegt, nou, doe jij maar met die producer een nummer maken. Want dat past goed in onze lijn voor het komende jaar.
Ja.
Zij zegt, ik ben nu klaar. Al mijn liedjes heb ik nu gemaakt. Misschien wil ik iets heel anders gaan doen. Ik wil demo's gaan maken. Ik wil met andere mensen gaan spelen. En daar heb ik geen platenmaatschappij meer nodig. Dus dat is ook een voorbeeld van iemand die de macht gewoon naar zich toe trekt.
Ja,
en logisch, want zij is vrouwtje. Haar naam staat op de poster. Zij schrijft alle liedjes. Zij maakt haar nummers zelf. Ja. Zij zit ook nog in de studio achter de knoppen. Dus wie moet haar nog iets vertellen?
Mm-hmm. Ja.
Dus dat is wel ook echt een voorbeeld van iemand die zich helemaal aan die mannelijke muziekwereld onttrekt. Voor zover hij nog echt heel erg zo bestaat zoals hij 5 jaar of 10 jaar geleden bestond.
Ja.
Maar... daar ook een risico mee loopt. En daar is ze ook wel bang voor. Daar had ze het ook over. Wat gaat er gebeuren? Als ik op mijn bek ga, dan ga ik goed op mijn bek. En dan moet ik al mijn bandleden ontslaan. Want dan heb ik niks meer. Ik ben een bedrijf.
Daarom kan ik nooit heel succesvol worden. Want
in
dan
de
moet
muziek.
Ik mensen gaan ontslaan.
Ja.
Nee.
Ja.
Ik moet even denken nog aan in Priscilla. Volgens mij in de eindscène zit ook een soort gastoptreden van Dolly Parton. Dat vind ik gewoon fascinerend. Dat natuurlijk... Dat nummer I Will Always Love You, Elvis had dat altijd graag willen uitbrengen.
Ja.
En dat heeft Dolly Parton altijd geweigerd. En nu in de film over Priscilla klinkt het dan wel. Mag die muziek gebruikt worden in de film op het moment dat Priscilla vertrekt van Graceland?
Ja.
Ja, en het is natuurlijk ook een vrouw die het allemaal zelf heeft bepaald,
zeker,
Dolly Parton. En die
zeker.
Het is een heel symbolisch moment.
Ja.
En in 1 nacht geschreven, toch, met Jolien?
Ja, dat zou best kunnen, ja.
Allebei die nummers in 1 nacht, my god.
Ja, of in 1 dag. Maar
dus
in ieder geval
speculatie of Sofia Coppola niet ook de biopic van Dolly Parton wilde wilde gaan maken, wat natuurlijk te gek zou zijn.
Ja, nou daar zou ik pas echt enorm op verheugen. Ja. Ja.
Nee, we moeten nooit vergeten dat er hele grote popvrouwen zijn geweest in de geschiedenis die het ook zelf hebben gemaakt en gedaan. Het is heel verleidelijk om te denken dat alles, iedere grote popvrouw van nu een soort teken is van onze nieuwe tijd.
Maar je ziet het gewoon wel meer. Ja. En het valt ons meer op.
Zeker.
Dat is ook waarom we verbanden zien natuurlijk. Al die vrouwen die zich losworstelen.
Zeker. Ik vroeg ook aan vrouwen, word jij ook beschermd? Want ze was heel erg depressief. Ze had een heel moeilijk jaar achter de rug vanwege de enorme vaart waarin haar carrière ging.
Ja.
En vroeg of ze een goed team om zich heen had. En ze had echt helemaal niets te klagen over de muziekindustrie. Alle mensen die om haar heen zegt. Ik ken de rotte appels niet in de muziekindustrie op het moment. Dus ik denk dat wel een teken van de tijd is.
Ja, precies. Het zal snel veranderen. Dat denk ik ook.
Echt wel veranderd op het moment. Hoor.
Ja.
Dat denk ik.
Welke dingen verheug jij je nog meer op?
Nou ja, ik vond vorig jaar, want ik loop op veel festivals ook. En ik vond vorig jaar, ik vond het allemaal veel te vrolijk wat ik tegenkwam.
Dit was de verheugspecial, Robert.
Ja, precies. Nee, maar ik ga me nu verheugen op het volgende jaar. Nee, maar ik hou ook wel van een beetje boze muziek. En die hoor ik steeds minder op de grote festivals.
Ja.
Maar wij constateerden vorig jaar op Lowlands dat het een grote hossende feestbende aan het worden was.
Ja.
Was het ook echt wel. De grote succesnummers, dat waren de jeugdvertegenwoordigers. Nou ja, Goldband stond niet vorig jaar, maar de jaar ervoor wel. Het is allemaal, Joost natuurlijk, ook een heel groot feest.
Wordt ook weer zijn jaar.
Wordt ook weer zijn jaar op het Songfestival. Gaan we veel plezier aan beleven. Maar ik mis dan toch wel op zo'n groot breed festival als Lowlands, mis ik toch een beetje de boze gitaarmuziek.
Ja.
Die je bijvoorbeeld op een heel groot festival als Primavera in Barcelona wel ziet.
Hmm,
daar staan de echte, PJ Harvey en zo, die staan daar op het hoofdpodium. Of Big Thief. Dat mis ik een beetje, maar dat gaat denk ik wel terugkomen dit jaar. Want ik zie dus PJ Harvey nu op Best Kept Secret staan als headliner. Nou, dat vind ik een goed teken. En dat is een van de eerste festivals die hun nieuw programma al helemaal zo'n beetje rond hebben. Laat het in godsnaam een voorbeeld zijn voor de anderen. Zet gewoon nog een keer die boze gitaarband staan neer. Want die zijn er wel. Er is een hele grote vraag, ook bij heel jonge mensen, naar hele heftige muziek.
Ja.
En die komen ze niet meer tegen op de brede publieksfestivals.
Ja.
Dus ik denk dat er een heel groot gat in de markt is, toch nog in Nederland, in de festivalbranche, om een klein alternatief driedaags popfestival voor €70... met tentjes, maar geen headliners, maar gewoon dwarse muziek neer te zetten. En ik denk dat daar geen oude mensen naartoe gaan, maar hele jonge mensen.
Hmm.
En ik denk, iedereen die daar iets over te zeggen heeft, zou dat in zijn oren moeten knopen.
Ja, en ik vind dat jij gewoon mag afsluiten, Herien.
Nou, goed.
Wat jij allemaal de komende drie maanden allemaal.
Zoiets. Waar ik zin in heb.
Waar heb je zin in?
Ik ga dan even door op de emancipatoire vrouwenverhalen.
Ik had niet anders
gedacht. Ja. Want we zagen ook aangekondigd, en dat lijkt me ook geweldig, dat er een biopic van Amy Winehouse aan zit te komen.
Ja.
April, mei. Natuurlijk ook weer een vrouw gevangen in allerlei structuren en patriarchale dominantie. En die zich daar op een bepaalde manier aan ontworstelt en ook weer niet. Ook natuurlijk een tragisch verhaal. Maar toch wel iets om enorm naar uit te kijken. En ik heb heel veel zin in de voorstelling De Wetten bij Internationaal Theater Amsterdam.
Ja.
Van regisseur Eline Arbo, de jonge vrouwelijke regisseur die daar sinds de zomer artistiek leider is, artistiek directeur. Die de debuutroman van de fantastische Connie Palme voor toneel gaat bewerken. De roman uit 1991. Waarin eigenlijk min of meer Connie zich via 7 mannen, 7 relaties een weg door het leven baant en haar eigen koers bepaalt en haar eigen identiteit ontwikkelt.
Ja.
Dus dat lijkt me een fantastische samenwerking. Eline Arbo, Connie Palme bij dat mooie gezelschap.
En weet je wie erin gaan spelen? Ook?
Ja, Ilke Paddenburg speelt dan de Connie Palme rol.
Ja.
En dat is ook een fantastische actrice. Dus dat is enorm iets om je op te verheugen. Half maart is volgens mij de première. En dan zou ik tot slot willen zeggen, denk ik, Priscilla had ik al genoemd. Ook interessant, feministische remakes van Shakespeare klassiekers komend seizoen.
Oeh.
Namelijk Lady and Lord Macbeth bij toneelgroep Suburbia in Almere. En dat is dan het Macbeth verhaal, maar nu dan met meer focus op Lady Macbeth, die altijd een beetje op de achtergrond is gebleven.
Ja.
En de heks is die hem boze wensen en ambities influistert. En nu wordt er meer gefocust op haar verhaal. En zij wordt gespeeld door Joy Wilkins. En dat is ook een hele fantastische, interessante actrice.
Ja. Nou, het jaar van heel veel vrouwen in ieder
Zeker,
geval.
Ja.
Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En gaat dit allemaal zien en horen en luisteren. De Curse is te zien op...
Op Sky Showtime, ja. Niks aan te doen.
En niet nog op een ander... Nee. Druppelt dat nog door op een gegeven moment?
Nou, misschien ooit.
Oké. En True Detectives?
HBO Max, Masters of the Air op Apple TV+.
Oké, Priscilla draait vanaf...
4 januari, morgen.
In de bioscopen. Ja. De plaat van Vrouwkje. Volgens mij is daar al het een en ander van te horen misschien.
Ja, er zijn 3 singles van. Inmiddels te beluisteren. En de plaat verschijnt half januari. Dan staat zij ook op Eurosonic Noorderslag en in Carré. 2 avonden achter elkaar.
Ja.
En daarna gaat ze de hele land door toeren.
Heerlijk. En dan hebben we nog De Wetten.
De Wetten, ja. Van Elina Arbo bij Internationaal Theater Amsterdam. Volgens mij première 10 maart, als ik het goed heb.
Gaat het allemaal. Ga yes. ervan genieten, mensen. En dank jullie wel. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alem. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.